Welkom bij de Linkse Revolte, de podcast voor de linkse beweging, waarin we verkennen hoe we die beweging uitbouwen tot de grootste politieke beweging van Nederland. Vandaag een aflevering van de Kletsende Klasse, waarin we de reacties en de takes van jullie, onze luisteraars, bespreken en ingesproken berichten doornemen. En deze aflevering gaan we het hebben over de strijd van de mensen die ons land overeind houden en over de verdeling van het geld in ons land. Het is tijd voor de Linkse Revolte. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need. Mijn naam is Hans Rodenburg, ik ben projectleider bij wetenschappelijk bureau GroenLinks en ik zit hier vandaag met Noortje Thijssen, Eerste Kamerlid en directeur van wetenschappelijk bureau GroenLinks.
Ja, hallo allemaal.
Hoi hoi. En met Janneke Holman, fractievoorzitter van de Haagse PvdA en medewerker van de We Are the Beckman Stichting.
Hoi.
Hoi. Ja, zoals gezegd gaan we vandaag weer luisteraarsreacties en ingezonden berichten doornemen. Wil jij nou als luisteraar ook meepraten over de revolte, dan kan dat. Dat kan je doen via Instagram, YouTube, TikTok en Blue Sky. Maar je kan dus ook berichten inspreken, zoals ik al zei. En dat kan via vriendvandeshow.nl/delinkserevolte. En wat je daar ook kan doen, en dat is heel leuk, je kan daar vriend worden. Dan help je ons enorm om de Linkse Revolte uit te bouwen. En vooral tijdens de komende campagne is dat ontzettend belangrijk. Want zoals we al eerder hebben besproken, de media zijn tegenwoordig grotendeels op de hand van rechtse politieke partijen. Dus we moeten daar een beetje tegenwicht aan bieden. Dus wil je daarbij helpen, dan waarderen we dat enorm. En de afgelopen weken hebben we een heleboel nieuwe vrienden erbij gekregen. Namelijk George, Agnes, Ingrid, Malin, Monique, Sybren, Daantje, Corien en Tess.
Wauw, welkom.
Nice. Ja, welkom en super bedankt voor jullie steun. Dat helpt ons heel erg. En dan gaan we nu gelijk door om alle reacties door te spreken. We hadden een heleboel enthousiaste reacties de afgelopen tijd. Die krijgen we eigenlijk heel vaak wel binnen. Maar ik dacht, het is wel leuk om er ook nog eentje uit te lichten. Namelijk Love It's Important op TikTok. Die vraagt, kunnen we alsjeblieft ook op jullie stemmen? Tussen haakjes, please.
Leuk.
Ja, vond ik ook leuk. Ja. Maar ja, sorry, nee, ja, ik kan niet op ons stemmen. Maar misschien bij de gemeenteraadsverkiezing, Janneke?
Ja,
weet je dat al?
Ik hoop dat ik door mag in de gemeenteraad. Dus
kijk.
Dan kunnen mensen misschien weer op mij stemmen in Den Haag. Dan
oh, alleen. Kijk. En ja. Dat duurt helemaal niet zo heel lang meer, hè, gemeenteraadsverkiezingen. Wanneer is dat ook weer?
In maart volgend jaar.
In maart? Ja. Nou, love it's important. Je kan op Janneke stemmen in maart. Ja, dus even afwachten. En qua positieve reacties, ik wil ook even een kleine shout-out geven naar een van onze vaste reageerders op TikTok. Namelijk Bert Ginkels. Die plaatst stevast onder elke video van ons stem SP, hashtag lef op links. Ik wil toch even waardering uitspreken dat de discipline hier is gewoon indrukwekkend. Ja, en volgens mij is het geen bot, want vroeger reageerde die ook wel echt inhoudelijk. Maar nu is het gewoon deze bam, bam, bam.
Mooi. En willen natuurlijk ook een podcast zijn voor heel links Nederland.
Zeker
iedereen
weten.
Iedereen die zich daar een beetje toe aangetrokken voelt. Dus super welkom Bert.
Ja, ja, en dat zien we ook wel terug in de comments. We zien bij Enes, Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA. Het zit er allemaal. Ja, dus dat is heel leuk. Laten we naar de eerste ingezonde boodschap gaan. Want Janneke, je had het vorige week in het gesprek met Ab, met Hendrik, over mensen die als hier werken als arbeidsmigrant.
Ja.
En we hebben nu een ingesproken bericht van Paulina. Die werkt als uitzendkracht in een distributiecentrum in Tilburg. En zij zijn sinds 2 weken ongeveer aan het staken en aan het vechten voor hun rechten. En zij heeft een bericht voor ons ingesproken. Dus hier komt die.
The past 2 weeks here in the Netherlands have been all about one thing, strike. For the first time in history, we agency workers have to change to stop being invisible. Have you ever thought about the effort we put in every single day to make sure the shelves in your local stores are stocked? That the flowers and beautifully arranged buckets brighten your homes? That your online clothing orders are delivered to your doorstep right on time? That's us, temporary workers. We take care of all that and so much more that you never get to see. And now it's time to bring it all to light, to say enough, it's enough, to stand up and fight against unequal treatment. It's time to realize that our sick leave shouldn't be worth less than that of permanent employees. That the bonuses full-time workers receive are often earned with our labor, and yet we never see them reflected in our paychecks. We don't want so-called equivalent wages. We want equal pay. We don't want cafeteria vouchers, beer coupons, or training courses that don't actually improve our skills. We want to be treated the same, not like second-class citizens. Respect costs nothing, but sadly not everyone can afford it. I dream of a future where it won't matter where we come from or what kind of work we do. A future where wage standards are fair and equal, and where the era of the modern-day slaver is finally behind us.
Dankjewel, Paulina. Thanks voor dit ingezonden bericht. Hebben jullie al een reactie?
Ja, ik vind het heel mooi dat we dit bericht krijgen. En hoe ik haar boodschap begrijp, is eigenlijk een beetje tweeledig. Hè? Van, nou, we willen sowieso geen tweederangs burgers zijn. Niet in wat we verdienen qua geld, maar ook gewoon qua respect, qua gelijkwaardigheid. Ik denk dat dat superbelangrijk is. Door een paar jaar geleden in die coronajaren hadden we allemaal ineens een soort van eye-opener, een aha-erlevenis van ho, er zijn allemaal mensen hier in Nederland die eigenlijk ervoor zorgen dat onze hele economie, onze samenleving goed draait. En toen kwamen er een paar applausjes en daarna was de kous weer af. En je ziet nu, we zijn een paar jaar verder en ze heeft natuurlijk ook over moderne slavernij. Het klinkt als grote woorden, maar als je echt kijkt naar hoe weinig mensen betaald worden, maar ook in wat voor omstandigheden mensen ook hier in Nederland het werk moeten doen. Plekken waar ook geen daglicht is. In tijden waarin je moet werken dat de rest van Nederland slaapt. En dat voor een schamelloon zonder enige vorm van extra bescherming daarbij. Ja, dan vind ik moderne slavernij toch niet zo'n heel groot woord als je het zo bekijkt. Maar dat die boodschap, hè, van het gaat niet alleen maar om geld, maar ook echt om respect. En dat we ook gewone burgers zijn en niet tweederangs burgers. Ik denk dat een hele belangrijke is.
Heel erg mee eens.
Ja, wat natuurlijk deze staking zo ontzettend bijzonder maakt, dus van uitzendkrachten in distributiecentra, is dat het echt ontzettend lastig is om je als uitzendkrachten te verenigen. En als arbeidsmigranten. Want vaak heb je heel kort een baan. Er is ook echt een hele doorwisselcircus rond arbeidsmigranten die gewoon van locatie naar locatie worden gebracht en dan maar 2 weken ergens werken en dan weer worden verplaatst. En om überhaupt dan in zo'n positie op te komen voor je rechten. Want het is heel makkelijk voor werkgevers of zo'n uitzendbureau om te zeggen van, nou, we vinden jou lastig, hup, eruit.
Ja.
Dus wat dat betreft maakt een staking onder uitzendkrachten, dat is eigenlijk nog meer bijzonder dan, nou, heel veel stakingen die we ook in Nederland zien, maar misschien ook van de letterlijk wat meer zichtbare beroepen. We hebben bijvoorbeeld de stakingen bij de NS gehad. Dat zijn sectoren waar mensen zich veel makkelijker kunnen verenigen. En het blijft altijd nog steeds een grote uitdaging natuurlijk om mensen in deze tijd te verenigen. Maar zeker onder uitzendkrachten is het echt heel bijzonder. En ook zeker dat Paulina zich dan zo durft uit te spreken. Dat vind ik wel echt heel, heel, heel gaaf. Eigenlijk.
Ja, vet,
heel stoer, dat.
Ja, ja. Ja, het is echt in meerdere opzichten zit een historische actie inderdaad. Want even een beetje context te geven. Er wordt nu eigenlijk al best wel lang onderhandeld over een nieuwe CAO voor uitzendwerkers. Want eigenlijk al het uitzendwerk valt onder eenzelfde CAO. En de FNV, CNV en de Unie, dus dat zijn de wat grotere vakbonden, of de grote vakbonden, die zijn echt al maanden bezig met die onderhandelingen. En hun eisen zijn eigenlijk heel simpel, dat zei Paulina ook al. Gelijke arbeid wil je een gelijke beloning voor krijgen. Dus als jij hetzelfde werk doet als een vaste medewerker, dan wil je gewoon hetzelfde betaald krijgen. En dat is al heel lang niet zo. Uitzendkrachten krijgen gemiddeld 37% minder betaald dan de vaste medewerkers. En wat Paulina zegt is super terecht, denk ik. Het gaat inderdaad over respect. Wij verrichten nu het werk waarmee het geld wordt verdiend om dan de vaste medewerkers de bonus uit te betalen. Dat is gewoon super oneerlijk. En wat er bovenop komt, de rechter heeft ook al eerder gezegd, als je structureel werk verricht, dan moet je een structurele aanstelling krijgen. Wat je zei, Janneke, dat doorwisselen van mensen. Ik zag ook een bericht van Pavel. Hij werkt in het distributiecentrum van de Albert Heijn in Pijnakker. En daar werkt hij gewoon al 10 jaar lang voor de Albert Heijn. Maar hij blijft gewoon uitzendkracht. Hij krijgt gewoon geen vast contract, geen vaste aanstelling. En dus ook nog steeds die lagere beloning. Mm-hmm. Super oneerlijk. Maar goed, die waren ze dus al maanden over aan het onderhandelen. En wat er nu is gebeurd, de uitzendkoepels hebben op een gegeven moment bedacht, dit duurt te lang, die eisen zijn te hoog, daar hebben we geen zin in. En die hebben een akkoord gesloten met een gele bond. Jawel, daar zijn ze weer.
We hebben het eerder over gehad.
Een vakbond die eigenlijk helemaal geleden heeft binnen de sector, die sluit even een akkoord met die uitzendkoepels. En wat het concrete resultaat van die CAO's is, geen gelijk loon, niet meer structurele aanstellingen. En zelfs duizenden mensen die nu uitzendwerk doen, die krijgen minder vakantiedagen, geen vaste vakantiebijslag en ook nog minder loon door betaling bij ziekte. Dus het is gewoon een achteruitgang. Dus nu hebben ze voor het eerst in de geschiedenis hebben ze besloten om te staken. De uitzendkrachten hebben nog nooit gestaakt, collectief. En dat is dus echt, echt historisch. Het is super bijzonder. En wat mij dan opvalt is dat je de afgelopen tijd allemaal partijen hebt die de mond vol hebben over de hardwerkende Nederlander. Maar dat hier zo weinig aandacht voor is, dat dit ook aan het gebeuren is. Ja. Het is echt waanzinnig. Het enige wat er over het nieuws te vinden is, komen de schappen misschien leeg te liggen. Maar over de strijd zelf lees je bij eigenlijk helemaal niks.
Heel weinig. Maar ook degene die dan grote woorden hebben over de hardwerkende Nederlander. Ik bedoel, deze mensen werken echt heel hard om dus het leven mogelijk te maken van andere mensen die ook hard werken, maar echt niet dit werk doen voor zo'n slechte beloning. Dus ik denk ook dat het woord hardwerkende Nederlander voor sommigen veel meer van toepassing is dan voor anderen.
Ja.
En dan helemaal te bedenken dat degene die het meeste geld aan deze mensen verdienen, nou ja, dat is natuurlijk de partij waar de hardwerkende Nederlander, de VVD, dan echt voor opkomt. Dan zie je dus ook dat in die zin moderne slavernij misschien niet helemaal uit de lucht gegrepen is.
Ja, want die Pavel die ik net noemde, die werkt voor Otto Workforce, waar we het ook de vorige aflevering over hadden.
Ja,
grote sponsor van de VVD, die de vorige campagne een van de grootste donateurs was.
Ja.
Ja, dat staat gewoon letterlijk tegenover elkaar hier.
Ja.
Ja, ja, het is echt waanzin.
Ik vind het wel grappig. Vanaf nu gaan we ook elke aflevering even Otto Workforce,
Otto
stom.
Workforce. Ja.
Nee, dat is echt verschrikkelijk inderdaad. Hoe dat soort bedrijven, zeg maar, en de uitzendbureaus en dus inderdaad de Albert Heijns van deze wereld gewoon profiteren van inderdaad, het is toch gewoon uitbuiting. En mensen te weinig betalen, dat is gewoon verschrikkelijk.
Ja, en we mogen daar best wel bij stilstaan ook met z'n allen als samenleving, dat wij er met z'n allen van profiteren van die uitbuiting. Dat zegt zij heel terecht, Paulina, vind ik. Wij zorgen dat de schappen vol liggen. Wij pakken jullie bloemen mooi. De hele economie draait op ons. Besef dat even.
Ja.
En dat ze dus ook zo benadrukt van dit is ons moment om uit de schaduw te stappen. Ja, dat vind ik ontzettend terecht. En ik vind ook in de politiek tegenwoordig heb je dan dat veel partijen als een soort tegenstrategie, als het over asielmigratie gaat, zeggen ze wat migratie echt naar beneden zou brengen is arbeidsmigratie. Als we dat nou gaan verminderen, dan krijgen we dat veel effectiever om minder migranten te krijgen. En ik vind dat af en toe wel een beetje doorslaan in, ja, we willen hetzelfde, we willen minder migranten, maar dit is effectiever. Dat ik denk, hallo, denk eens even na, man. Dit zijn mensen die echt al jarenlang zich helemaal de neten werken om onze economie draaiende te houden. Tegen dus echt helemaal niet goede lonen. Kunnen we er alsjeblieft een beetje dankbaarder voor zijn? Ik bedoel, die uitbuiting moet stoppen en dat zal misschien dan leiden tot minder migratie. Maar om nou als doel voorop te stellen dat al die mensen ook ons land uit moeten, dan besef je echt niet wat ze voor ons land doen.
Ja. En ook wat we ons ook veel te weinig beseffen. Want een groot deel van de economie is ook een kennis-economie. Maar volgens mij misschien nog wel een nog groter deel van de economie. Dat weet ik niet. Moeten we even de cijfers erbij pakken. Maar in ieder geval een heel groot deel van onze economie is een lage lonen-economie.
Ja, absoluut.
Maar dat zien we helemaal niet. Dat weten we ook helemaal niet. En hebben we zelf wel altijd de woorden vol van lage loonlanden. Terwijl we dat dus voor een groot deel ook zelf eigenlijk zijn. Dus ik denk ook qua besef van waar het geld wordt verdiend, onder welke omstandigheden, dat het heel belangrijk is dat we dit ook echt in perspectief zien. Want zo geweldig werkt onze economie niet. En wat we dus nodig hebben, is veel meer sturing op onze economie om een economie te krijgen waarin we dingen maken, produceren met hoge waarden, met goede arbeidsvoorwaarden, dat je die sectoren gaat opbouwen, duurzame producten. Maar alles zoals van de vleesindustrie tot aan al die distributiecentra, dat kan je ook gaan afbouwen zonder dat je daar als collectief nou dan heel erg op achteruit gaat.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, want de arbeid is nu gewoon zo goedkoop dat het als distributiecentrum, waarom zou je gaan automatiseren? Ik bedoel, je kan toch mensen onder het minimumloon betalen, dat is veel goedkoper. Als je daar gewoon zegt, nee, in Nederland krijgt iedereen dus gelijke arbeid, gelijke beloning, dat zal het ook toe leiden dat een heleboel van dat echt uitbuitingswerk gewoon verdwijnt.
Ja, en het is inderdaad natuurlijk echt, daar ging het ook in de aflevering met Hendrik Noten over, van dat Nederland er heel lang echt op gestuurd heeft om het soort van het distributiecentrum van Europa te zijn. Ja. Nou, net zoals dat we ook het slachthuis van Europa zijn en ongeveer ook de tomatenkwekers van Europa.
Ja.
Alles voor de export, grote delen voor de export.
Ja, precies. En dat zijn allemaal sectoren die allemaal draaien op die lage lonen. Moet je dat hier nog wel willen hebben? Dat is natuurlijk de vraag die Noortje ook terecht stelt.
Ja.
Of eigenlijk het antwoord gewoon erop geeft. We moeten de vraag ook niet meer stellen.
Nee, antwoord. Ik stel alleen maar vragen.
Ja, dat ja. Precies.
Hey, dus alle steun van ons voor jou, Paulina. En als luisteraar, dit is echt een belangrijke strijd die de komende weken waarschijnlijk helemaal verder opgevoerd gaat worden. Want ze zijn dus begonnen in 2 distributiecentra met 300 medewerkers ongeveer. En ze blijven staken en het bereidt zich langzaam uit. Ik hoorde dat er nu al iets van 6 distributiecentra aangesloten zijn. Als je dit luistert, zijn ze ook net naar het ministerie geweest. Dus het doel is eigenlijk om alle uitzendwerkers in Nederland aangesloten te krijgen bij de actie. Ja. En zichtbaar te maken hoeveel mensen dat zijn. Dus als je kan steunen, steun ze. Maak het zichtbaar en help ze om uit die schaduw te stappen.
Ja, en hoe je dat kan steunen, denk ik. Want misschien ben je wel in de supermarkt en ben je aan het balen omdat je favoriete pindakaas er niet tussen staat. Nou, dan kan je natuurlijk vragen aan de mensen die daar werken, waar is mijn potje pindakaas? Maar je kan ook het gesprek aangaan, dan niet met de vakkenvuller, maar wel met de manager daar, over wat de reden is waarom dat potje pindakaas er niet staat. Ik denk, ga dan ook gewoon dat gesprek aan.
Ja.
Toch? Stel altijd de vraag, wat kun je doen? Nou, dit dus.
Ja, en word alsjeblieft niet boos op die stakers dat je potje pindakaas niet in de schappen staat. Want dit is gewoon iemand die strijdt voor zijn rechten. En dat kan je kan als volgende aan de beurt zijn die voor zijn rechten moet strijden. En dan staan ze ook achter jou. Deze week, ik zag dat toevallig vandaag, de NS was dus ook aan het staken. De topman, of een topman van de NS, dus niet Wouter Koolmees, maar iemand uit het bestuur, die heeft nu een column gedeeld onder de medewerkers, waarin die ze dus aanspreekt van, besef wel even wat jullie de reizigers hebben aangedaan. Hè. Ik vind eigenlijk niet dat het kan dat jullie staken. En zo'n bord voor zijn kop naar zijn eigen medewerkers toe van, jullie mogen niet meer staken, want mensen hebben er te veel last van. En besef even wat jullie ze aandoen.
Oh, wow.
Ja, dat is ook echt een woedende reactie vanuit de FNV daarover. Van, besef jij eens even wat voor werk deze mensen verrichten en ga ze even respect tonen.
Inderdaad, jeetje.
Dat is echt waanzin, toch? Maar goed, we gaan door naar de volgende reactie. Dat is een geschreven reactie van Henkie op TikTok. En die vond ik belangrijk om even uit te lichten, omdat we het hier waarschijnlijk de komende maanden nog veel over gaan hebben in de campagne. Namelijk Henkie die stuurde, als we gewoon nou eens gaan stoppen met het subsidiëren van milieuorganisaties, dan scheelt dat ook miljoenen en dat geld kan weer in openbaar vervoer en de huizenmarkt gestopt worden. En deze reactie die krijgen we vaker en die krijgen linkse politici denk ik vaker. Als we nou eens stoppen met dit, dan hebben we meer geld voor dat. Ik heb hier een klein onderzoeksprojectje van gemaakt. Want ik dacht, ik ga eens even concreet maken hoeveel geld er nou eigenlijk naar milieu- en klimaatorganisaties gaat. En dat eens even afzetten tegen andere dingen. Dus ik zal het proberen kort te houden. Er is namelijk heel makkelijk terug te vinden hoeveel subsidie er naar klimaat- en natuurorganisaties gaat. Op goededoelennederland.nl. En daar zie je dat klimaat- en natuurorganisaties, wat zij totaal krijgen aan subsidie van de overheid, is 127 miljoen euro per jaar. En dit zijn dus alle natuur- en klimaatorganisaties bij elkaar. En dat is slechts 1/3 van de inkomsten, want ze krijgen namelijk heel veel giften van mensen in het land. Het zijn namelijk in totaal 2,2 miljoen Nederlanders die geven aan natuur- en milieuorganisaties. Dat is echt heel veel. Als je kijkt over welke organisaties gaat dit nou precies. Het gaat bijvoorbeeld om natuurmonumenten. Dat is ongeveer de 1/3 grondbezitter van Nederland. Met 70.000 hectare aan bos en natuur. En als je kijkt wat ze daarmee doen. Eigenlijk wat ze vooral doen is de natuur onderhouden. Dus grond aankopen, bossen onderhouden, dat soort zaken. Maar 22% daarvan van hun geld gaat naar campagne en lobby en dat soort dingen. Dat is dus bij elkaar zo'n 25 miljoen euro. Ik was hier echt verbaasd over. Over deze cijfers.
In positieve zin was jij verbaasd? Of negatieve zin?
Ja, positief. Ik vond vooral inderdaad, van ik toen hij schreef van ga eens naar die subsidies kijken van natuur- en klimaatorganisaties, kunnen we daar niet op bezuinigen? Ik dacht wel dat het meer was dan dit. Dit is niet veel.
Ik dacht, dankjewel Henk. Ik heb er naar gekeken en er moet nog wat bij, dacht jij.
Nou, ik zou zeggen van wel ja. Want ja. Hier valt dus ook gewoon het onderhoud van alle bossen en de natuur onder. En er zitten trouwens ook allemaal kastelen bij. Er zitten dus ook allemaal organisaties die kastelen renoveren en zo. En dan kom je op een bedrag van, wat zei ik? 127 miljoen euro aan subsidies. Daarmee worden alle bossen en de natuur en zo onderhouden ze daarmee.
Ja, en daarvan kun je je ook nog bijna afvragen van, dat is deels eigenlijk gewoon een semi-overheidstaak. Want we hebben in Nederland natuurlijk ook gewoon staatsbosbeheer, die ook aan natuurbeheer doet. En natuurmonumenten doet dat dan ook voor een deel.
Ja.
En Gelders landschap.
Ja,
dat
is toch heel weinig. Ja. Ja.
En dat deel van de lobby, want toen keek je een beetje vies, Hans.
Bij lobby? Ja, ja. Ik weet niet. Dat is iets wat ik heb. Ik denk Pavlov, dat ik dan vies ga kijken.
Nou, ik ben dus een groot voorstander van lobby. En ik vind het ook juist heel erg goed. Want bij lobby denkt iedereen dus meteen aan Shell. Terwijl nee, lobbyen is gewoon belangenbehartigers. Dus die zitten juist ook aan goede doelen. Ja. Maar ook natuurmonumenten, die moet ook lobbyen. Sterker nog, van mij betreft mogen ze nog veel meer geld uitgeven aan de lobby. Want dankzij hun lobby kunnen ze dus ook hun goede werk blijven doen. Ja. Want als zij niet voor zichzelf opkomen, dan kan er zo een streep door hun gelden gaan, waardoor de natuur nog verder achteruit gaat in Nederland. Ik vind het dus nog wel meevallen. Ik weet ook hoe er soms gesproken wordt. Ik zit natuurlijk in de Eerste Kamer. En een keer gingen we een deskundige bijeenkomst organiseren. En dan is de vraag, hè, welke experts zullen we uitnodigen? Het ging over water. En op mijn lijstje stond natuurmonumenten, omdat die dus ook terreinbeheerder zijn. Ik dacht, Nou, die kunnen dan ook, hè, vanuit hun eigen uitvoeringspraktijk daar goed over vertellen. En iemand heeft toen gezegd van mijn collega's, ik ga echt geen namen noemen en ook geen partijen. Maar die zei, ja, die stelletje klimaatactivisten, die gaan we natuurlijk niet dan zomaar het woord daarover laten voeren.
Van natuurmonumenten?
Ja, van natuurmonumenten. Klimaatactivisme en natuurmonumenten. Hoeveel Nederlanders zijn er wel geen lid van natuurmonumenten? En dat zit hem echt van, inderdaad, GroenLinksers tot aan CDA'ers tot aan VVD'ers. Dat heeft ook niks met een bepaalde politieke hoek te maken. Nee. En als iets juist een beetje nog, vind ik, redelijk hè, constructief, maar ook soms een beetje conservatief, is het wel binnen de milieubeweging natuurmonumenten. Ja. Omdat ze het zo belangrijk vinden dat ze die hè, taak ook zo kunnen uitoefenen. Maar dan denk ik dus, als er dus zo over jou gesproken wordt door die politiek, dan moet er misschien dus nog wel veel meer lobbygeld tegenaan om het beeld te kantelen. En om dus goed te vertellen wie je bent als organisatie. En wat je ook als samenleving daar dus aan hebt. Dus
heel erg mee eens.
Meer geld voor groene lobby.
Meer geld voor groene lobby. En dan heb ik ook gelijk, want daar ging het natuurlijk ook al een beetje over. De insinuatie van al ons geld gaat naar klimaat- en natuurorganisaties. Ik heb ooit deze, wat er nu allemaal aan subsidies en naar natuur- en klimaatorganisaties gaat, heb ik ook eens naast de fossiele subsidies in Nederland gelegd, om eens te kijken van hoe is die verhouding nou precies. Want we hebben in Nederland heel veel fossiele subsidies, wat in feite ook heel vaak belastingkortingen zijn voor fossiele bedrijven. Jullie hebben we vast wel over gehoord. In het, vooral een aantal jaar geleden was er heel veel over te doen. Maar dat zijn dus belastingkortingen en subsidies voor grote staalbedrijven, de scheepsvaart, de glastuinbouw, kolencentrales, olieraffinaderijen en vliegtuigmaatschappijen. Bijvoorbeeld vliegtuigmaatschappijen hoeven bijvoorbeeld geen belasting te betalen over hun kerosine. Stookolie voor schepen wordt ook geen belasting over betaald. En energie om staal of kunstmest mee te maken, dat wordt ook allemaal gesubsidieerd. Dat is dus in feite allemaal ons geld wat daarheen gaat. En als je kijkt hoeveel dat in totaal kost, dat is 39,7 tot 46,4 miljard euro per jaar aan gemeenschapsgeld dat naar fossiele bedrijven gaat. En concreet betekent dat dat wij als samenleving 300 keer meer subsidie aan bedrijven geven die ons klimaat en de natuur verwoesten, dan dat we aan organisaties geven die proberen onze natuur en ons klimaat te beschermen. 300 keer meer. Als je verder inzoomt, alleen aan Shell geven wij al 2,2 miljard subsidie per jaar. Dus alleen Shell in zijn eentje ontvangt 17 keer meer subsidie dan alle milieu- en klimaatorganisaties in Nederland bij elkaar opgeteld.
Nou, die 2,2 miljard kan dan dus mooi geïnvesteerd worden in de groene lobby.
Ja, nou, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is echt waanzin. Ja. Dus 2,2
wat een
miljard.
Cijfers, joh. Ja, maar dat verbaast me dan ook niks.
Het erge ook nog.
Ja, dat is, ja, dus ik hoop dat er luisteraars zijn die nu denken van, wow, als dit zo is. Ik ga de volgende keer ook op de A12 staan. Maar goed, ja. Ja, dat is inderdaad echt bizarre cijfers. Ja, waar ik ook nog aan moest denken is, Noortje, wat je net zei over de klimaatactivisten, dat ze zo wel eens weggezet worden door collega's van andere partijen van jou. En dan denk ik ook van, ja, maar mensen weten ook vaak niet van wat doen die organisaties dan precies. En waar krijgen ze dan die subsidie voor van het Rijk? Net alsof zeg maar, het inderdaad een stel hippies zijn die binnenkomen lopen bij de Tweede Kamer en daar met een spandoek gaan staan en dan geen bomen meer kappen en dan gaan ze weer weg. Nee, het is echt serieus meepraten over inhoudelijke wetsvoorstellen. Mega technisch, waar je vaak met ontzettend veel partijen bij betrokken wordt. En ooit is daarbij geredeneerd, en dat is helemaal terecht, van nou, het is verstandig als we een beetje balans hebben in Nederland, dat tegenover de lobby van bedrijven en van, noem eens alle partijen die lobbyen in Nederland, dat we ook natuurorganisaties in staat stellen om inhoudelijk mee te praten over die wetsvoorstellen, om om de natuur ook een stem te geven. Want die heeft niet een eigen stem om daar aan tafel te zitten. Dus dat is waarom we dat doen. En dat is waar dat geld heen gaat. Dat heeft niks te maken met inderdaad activisme. Dat is echt gewoon inhoudelijk afwegen met z'n allen van wat vinden we van dit wetsvoorstel, wat mist er nog, waar moet het ongeveer heen?
Ja, precies, want juist zo'n natuurmonument staat gewoon letterlijk met de poten in de klei. Ja. Dus als je ook uitvoerbare wetten nodig hebt, dan moet je ook in gesprek met de uitvoeringspraktijk om ervoor te zorgen dat dat dus ook gewoon gaat werken.
Ja.
En wat er ook gebeurt als je dat niet goed verankert, die inspraak van natuurorganisaties, is volgens mij wat we nu zien rond ons drinkwater, dat de afgelopen weken met die torenhoge hitte, dat er nu op allerlei plekken in Nederland onvoldoende drinkwater is, omdat er gewoon de waterkwaliteit zo hard achteruit aan het hollen is en al het water wordt gebruikt voor boeren en voor bedrijven. Ja, dat gebeurt er dus als je niet zorgt dat natuurorganisaties voldoende inspraak krijgen en de rechten van de natuur ook beschermd worden.
Ja, en ook nog even een beeld, daar moest ik net heel even aan denken. Dat kunnen we nu ook meteen doorprikken. Weet je, er is altijd dat hele klassieke idee van, nou, je hebt het bedrijfsleven en daar wordt het geld verdiend. En dan wordt dat vervolgens uitgegeven door de overheid. Maar ook hier, als je dan dus ziet dat hoeveel subsidie er dus gewoon aan het bedrijfsleven wordt gegeven. Ja. En dat dus die bedrijven ook zonder de overheid dus überhaupt kennelijk hun werk niet kunnen doen zoals ze dat doen. Denk ik, ook die mythe moeten we dus doorprikken. Ja, het bedrijfsleven is super afhankelijk van de overheid. Die kan helemaal niet zonder die overheid. En het is dus ook echt niet zo dat het geld in het bedrijfsleven helemaal op eigen kracht wordt verdiend. En dat dus vervolgens helemaal wordt uitgegeven door die overheid. Dus laten we ook deze hardnekkige mythe bij deze nog een keertje doorprikken.
Ja, heel erg mee eens. Ja, zo'n bedrag hè, voor Shell, 2,2 miljard per jaar. Ben je helemaal gek geworden. Dan kan je dus voor iedereen de tandarts gratis maken in Nederland voor dat bedrag. Makkelijk. Het is echt zoveel gaat er naar Shell.
Ja.
Echt waanzin. En wat krijg je voor terug ook? Want het bedrijf draait gewoon miljarden winsten. Dus het heeft
niet
nodig.
Nou, ik ben dan wel benieuwd, hè? Waar wordt het dan uitgegeven? Zit het dan in een de ambities waarin ze ook hè, naar een meer groene economie willen? Of zit het vooral in fossiel? Ik weet het niet, maar dat zou ik wel willen zien.
Ja. Nou, dat is nog een vervolgstudie om te maken. Ik weet in ieder geval wel dat Shell niet bekend staat om het opschroeven van zijn groene subsidies. Zoveel kan ik wel
zeggen. Nee.
Hey, laten we naar de volgende, de laatste bericht gaan. Dat is weer een gezonde bericht. Namelijk van Jan de Vries. Hij is wel eens de gast geweest in onze podcast tijdens een live show. En hij heeft een bericht geschreven eigenlijk over de omgang met dakloze mensen in Den Haag naar aanleiding van de NAVO-top.
Ja, want hij is van straatconsulaat.
Straatconsulaat, ja, klopt. Ja.
De Belangenorganisatie voor Dakloze Mensen in Den Haag.
Ja,
goed om er even bij te
zeggen. Goed om erbij te zeggen. Komt-ie, Jan.
De NAVO-top heeft aangetoond dat de aanpak van dakloosheid in Den Haag compleet faalt. Dat het systeem helemaal kapot is en niet te repareren. Het werd zichtbaar door het aantal dakloze mensen dat noodgedwongen moest worden opgevangen omdat ze werden verwijderd van de bosjes en de gezinnen die bivakeren in een hotelopvang en ergens anders moesten worden geplaatst. Wat vooral pijnlijk is het contrast tussen alles wat mogelijk was voor de tweedaagse top ten opzichte van de middelen, capaciteit en politieke urgentie die de aanpak van dakloosheid krijgt. Het feit dat mensen tijdelijk konden worden opgevangen en gezinnen alsnog ergens een fatsoenlijk onderkomen kregen, terwijl ze plek moesten maken voor NAVO-topgasten, is aan de ene kant een compliment waard voor de ambtenaren en hulpverleners die dit mogelijk maakten. Ook het feit dat dakloze mensen zaterdag bij sluiting van de tijdelijke opvang een cadeaubon van de Decathlon meekregen, verdient een compliment vanuit het perspectief van barmhartigheid en medemenselijkheid. Tegelijkertijd is er ongemak, heel veel ongemak, want dit is dus het enige wat hen rest. Beter dan niets weliswaar, maar op geen enkele manier een oplossing uiteraard. Voor die daadwerkelijke oplossingen is namelijk nauwelijks capaciteit, middelen, mogelijkheid en urgentie. Die oplossingen zitten namelijk op wonen, niet op tijdelijke opvang en hotels. En vanuit wonen blijft het in Den Haag oorverdovend stil als het gaat om de aanpak dakloosheid. Het is geen doelstelling van woonbeleid, laat staan dat het er een prioriteit van is. Als er maar een beetje van dezelfde urgentie en capaciteit en mogelijkheden was voor de aanpak dakloosheid als voor de NAVO-top, dan waren we al een stuk verder. Nu rest ons alleen de hoop dat mensen die nu een nieuwe Decathlon-tent hebben kunnen scoren, niet alsnog worden beboet voor buiten slapen.
Dankjewel Jan voor dit bericht.
Ja.
Janneke, hoe luister jij naar?
Ja, jeetje, ik voel hem wel. Want wij zijn hier natuurlijk ook heel erg mee bezig in Den Haag. En ik spreek Jan ook vaak hierover. Het is inderdaad echt, die NAVO-top liet wel zien hoe hoe schrijnend het is hoe er met dakloosheid wordt omgegaan. In de zin van, ik vind het ook wel mooi dat Jan zegt van, er was even op een gegeven moment wat ophef over, dakloze mensen krijgen dan nu een tegoedbon om een nieuwe tent te kopen. En nou, daar waren heel veel mensen heel cynisch over.
Ja, want al hun tentjes waren opgeruimd, hè?
Dus, ja, maar dat is, nou ja, en dat is inderdaad ook een mooi gebaar wat het leger des hels doet. Want dat is een beetje wat ze op dit moment kunnen doen. En dat is wat het juist zo wrang maakt. En ik moet zelf altijd denken aan, ik ben ooit een keer tijdens de coronacrisis, toen sneeuwde het ook heel hard, ben ik mee de straat op geweest, ook met het straatconsulaat destijds, om langs te gaan bij de mensen die op dat moment nog op straat sliepen in Den Haag. Om hun eten te brengen, om te kijken of het nog goed met ze ging. En dat waren op dat moment nog 8 mensen. En dat zijn mensen die, want er was echt van alles geregeld voor iedereen. Iedereen kon in een hotel slapen, in een opvang, want iedereen moest naar binnen, zeg maar uit veiligheidsoverwegingen. En dan zijn er altijd nog een paar laatste mensen die er echt voor kiezen van, nee, ik wil niet een opvang in. Of een hotel, nou, en die slapen dan op straat. Dus toen dacht ik van, kijk, als je het genoeg urgentie geeft, dan is dakloosheid gewoon oplosbaar. Er bestaat ook nog steeds heel erg het beeld of het stigma van, dakloze mensen, die kiezen er zelf voor. En als je in Nederland niet dakloos wilt zijn, dan zijn er altijd manieren om in een opvang te komen of wat dan ook. Nou, dat is dus echt al lang niet meer zo. We hebben echt gierende wachtlijsten in Den Haag, ook in heel veel andere gemeenten. De mensen zijn letterlijk gedwongen om op straat te slapen. En het is inderdaad wat Jan zegt. Sinds een paar jaar is gelukkig een draai gaande in het beleid dat we zeggen van, nou, het gaat niet alleen om een bedje in de opvang, maar ook echt om wonen. Er moeten gewoon meer woningen komen. Dit is een gevolg van de wooncrisis. En je ziet dat mensen die veel met daklozen werken daar al heel erg mee bezig zijn, maar dat die totale draai nog niet helemaal gemaakt is binnen het beleid van, ja jongens, dat betekent dat we nu ook echt binnen het woonbeleid aan de bak moeten.
Ja.
Dus dat, daar staat inderdaad Den Haag voor een flinke opgave.
Wat ik toen, wat mij zo bijbleef bij die uitzending die we toen met Jan maakten een paar weken geleden, is ook dat hij beschreef van, wie zijn nou ook tegenwoordig daklozen? Hè? Welke mensen hebben geen dak boven hun hoofd? Want heel veel mensen hebben toch een beetje het stereotype beeld in hun hoofd van, ja, dat is dan misschien een beetje een oude man, alcoholist. En daar denken ze bij, hij zal het wel aan zichzelf te danken hebben. Terwijl hij zei ook zo duidelijk van, de groep is zo groot en zo veelvormig. Er zijn heel veel vrouwen, maar ook heel veel kinderen. En een paar weken terug werd het ook bevestigd, stond er op nos.nl, hoeveel kinderen er tegenwoordig in auto's wonen en in garageboxen. Nou, echt joh, daar draait toch echt je buik van om dat dat in Nederland het geval is. En dan denk ik inderdaad, hier moet je gewoon als overheid voor gaan staan. Geen één kind hoort op te groeien in een auto of in een garagebox. En vrouwen zijn super kwetsbaar op straat, nog kwetsbaarder dan mannen. Maar zover is het dus gekomen dat, dat hele kwetsbare mensen gewoon op straat moeten leven in Nederland.
Ja, ja, en ik denk dat het ook heel belangrijk is wat Jan ook wel een beetje aanstipt. Het is zo belangrijk dat we het woonvraagstuk gaan neerzetten als een belangenstrijd. Want dat is wat het is. En ik vind dat er in de politiek veel te weinig op die manier over wordt gepraat. Want op dit moment er staan gewoon heel veel woningen en ook vooral kantoorpanden langdurig leeg, echt jarenlang. Ja. Als je bij elkaar optelt, is dat gewoon meer dan genoeg om alle dakloze mensen in Nederland te huisvesten. Alleen we zitten hier met een politiek die gewoon in meerderheid ervoor kiest om elk voorstel om leegstandswetgeving in te voeren, om eigenaren van panden te dwingen om mensen te huisvesten. Dat wordt gewoon allemaal weggestemd, omdat gewoon de meerderheid van de politiek continu kiest voor het belang van de mensen die gewoon grof geld verdienen aan de wooncrisis op dit moment. Ik vind dat echt gekmakend. Vooral BBB, die minister Mona Keijzer. Ja, alles wat zij doet is gewoon regelrecht in het voordeel van de woonlobby. En ook weer dat ze nu heeft voorgesteld om dan de muren maar dunner te maken en de plafonds lager, omdat dan woningbeleggers dan het aantrekkelijker vinden om woningen te bouwen. Ik denk dat ze zo de verkeerde volgorde.
Ja.
Dus het is te hopen dat de politieke partijen dat veel meer gaan benoemen. Want vooral zet het neer als belangenstrijd en niet een lege kreet als we moeten meer bouwen. Dan denk ik, ja, dat inderdaad. Maar hoe dan?
En voor wie bouw je dan?
Ja, precies.
Ja, en wat ik daar ook nog wel een belangrijke in vind, want als ik dan kijk naar de Haagse Raad, en dat zie je, de Haagse gemeenteraad, maar dat zie je ook landelijk wel. Dat sorry, een beetje verkouden. Als je het dan hebt over de sociale huursector, daar was vorige week ook een debat over in de Tweede Kamer, of 2 weken geleden alweer, over, help me even, dat heet de regie, versterking regie, volkshuisvesting.
Ja.
En onderdeel daarvan is welke mensen kunnen in aanmerking komen voor urgentie voor een woning. Dus dat je zeg maar sneller in een sociale huurwoning kan dan in plaats van dat je moet aansluiten op de, in de wachtrij, op de wachtlijst. En ja, economisch dakloze mensen, zoals dat dan heet, die vallen niet onder die urgentie-categorie. En daar heeft Jan de Vries ook een mooi opiniestuk over geschreven. Ik meen in NRC. Nou, we kunnen hem in de show notes zetten. Ja. Van hoe bizar dat is. Maar wat je merkt is, ik denk dat heel veel mensen in eerste instantie zullen zeggen van, oh, wat gek eigenlijk. Ik bedoel, je bent dakloos. Hoezo? Dat is toch de meest urgente situatie waarin je een woning nodig hebt, vind ik ook.
Dat zou je wel denken, ja.
Maar op het moment dat je het gaat hebben over sociale huurwoningen en wie moet in aanmerking komen, dan iedere partij vindt wel iets belangrijk. Dus bijvoorbeeld dan, maar jonge gezinnen moeten ook een kans krijgen om ergens te wonen. Als je het in Den Haag hebt, ook de kans hebben om in een stad te wonen. Ja, maar jongeren überhaupt moeten een kans hebben om in de stad te kunnen blijven wonen. Ouderen, verzin het allemaal. En dan merk je al hoe erg het optelt. En wat ik dan wel eens frustrerend vind, is dat we hebben gewoon veel te weinig sociale huurwoningen überhaupt over de hele linie voor iedereen. En dan wordt het een soort van strijd onderling van, ja, maar mijn subgroepje daarin is het meest belangrijk. Ja. En ik denk dat we daar bij links-progressieve partijen een beetje vooruit moeten kijken. Of niet eens zozeer links-progressief, maar eigenlijk, dan tel ik ook even een D66 en misschien wel een CDA mee. Dat we gewoon met z'n allen zeggen van, ja, maar hoes jongens, het totaal is gewoon te weinig. Precies. En al deze groepen moeten goed en betaalbaar kunnen wonen in de stad. Maar laten we ook even strijden met z'n allen, of blijven strijden voor dat totaal, dat er gewoon meer sociale huurwoningen moeten komen.
Precies. Ja. Er is natuurlijk enorme schaarste gecreëerd. Er zijn zoveel sociale huurwoningen in de verkoop gedaan in de afgelopen jaren.
Ja.
En worden er wel weer normen gesteld. Zoveel procent moet sociaal worden bijgebouwd. Zoveel procent mag dan ook voor de geliberaliseerde sector zijn. Dus ik denk, het is gewoon niet genoeg. En je houdt... sowieso als je dan mag bouwen, wordt er vaak een prioriteit gegeven, juist ook aan de vrije sector, omdat daar ook de grondprijzen zijn veel te hoog. En zo wordt er ook gewoon die hoge grondprijs ook weer terugverdiend. Dus het is ook gewoon helemaal geen prikkel in het hele systeem om goedkoop te willen bouwen. Mm. Maar ik denk, hier moeten we echt gewoon mee stoppen dat sociale huur zoveel procent moet zijn. Terwijl ik denk, nee, laten we gewoon eens daar prioriteit aan gaan geven, massaal. En dan komt de rest ook wel weer op gang.
Ja,
want hier werden ook weer trouwens Mona Keijzer, die hier echt valse frames over verspreidde. Waar het ging over sociale huur, want eigenlijk die wet regie volkshuisvesting, waar het concreet toe leidt, is dat we minder sociale huur in Nederland gaan krijgen. Ja. Dus ze zeggen dan, ja, we gaan bij nieuwbouw 30% doen. Maar daarbij vergeten ze even dat woningcorporaties ook nog woningen slopen en verkopen. Dus uiteindelijk gaat het gewoon mooi in een lijn naar beneden. En dat wordt dan verdedigd met de argumentatie, ja, maar de middenklasse moet ook kunnen wonen. En de politieagent en de leraar willen we ook dat die nog in onze stad wonen. Dus daar is middenhuur voor bedoeld. Dat ik echt denk, dit is gewoon bullshit. En ik hoop dat je dat weet als woonminister, dat het echt totale onzin is. Want als je kijkt wat voor salaris verdient een agent of een leraar, dat zijn gewoon die hele range qua salarissen, heeft gewoon recht op sociale huur. Dit sociale huur is bedoeld voor de middenklasse, is bedoeld voor de agent, voor de leraar. Dat vreemd dat het alleen voor arme mensen is echt zo'n onzin.
Ja.
Maar dat komt ook door het woord middenhuur. Dat lijkt dan op dat het iets betaalbaars is. Terwijl, wat is het inmiddels? Wat is de grens ook weer bij middenhuur? 800 zoveel?
Ja.
Dat is hartstikke veel geld.
Ja, zeker.
Dat is helemaal niet middelmatig.
Een middenhuur is gewoon pleuris duur. Ja, dat is echt sowieso.
Ja, wat ik er ook nog over wilde zeggen is dat... Kijk, dat vind ik ook wel lastig als je die discussies over urgentie ziet, van wie moet er wel niet urgentie krijgen voor een sociale huurwoning. Dan is onderdeel van de argumentatie ook van, ja, maar... dan moet ik het even goed zeggen, hoor. Van, ja, maar heel veel mensen die nu op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning, die wonen al in een sociale huurwoning, dus die willen alleen maar beter wonen. Die zijn alleen maar bezig met doorverhuizen binnen de sociale huurwoning.
Je wooncarrière is dat, hè?
Ja, en dat vind ik ook wel het lastige eraan. Want dan voer je de discussie weer tussen van, ja, mensen die nu niks hebben en urgentie nodig hebben, versus mensen die in de sociale huursector zitten. En alsof dat de tegenstelling is.
Ja.
Terwijl, ik was vorige week nog in Zuidwest, een wijk hier in Den Haag. En er wonen ontzettend veel mensen in sociale huurwoningen die op de nominatie staan om gesloopt te worden en nieuw gebouwd. Heel goed, want die mensen die worden helemaal gek van de schimmel in hun huis, de hitte op de warme dagen, het slechte onderhoud, hoe verschrikkelijk slecht alles erbij hangt. Nou, het staat al een tijd op nominatie voor sloop, dus er is ook al een tijdje geen serieuze investering meer gedaan, bijvoorbeeld in een keer een nieuwe keuken. Nou, dat die mensen op een wachtlijst staan om eventueel ooit door te kunnen verhuizen, snap ik wel. Dus we moeten ook uitkijken dat we niet die strijd dus binnen die sociale huur zoeken, maar dus echt daarbuiten. Dus eens met Noortje erover.
En kijk allemaal De Verkrotte Droom. Hele mooie documentaire op NPO, geloof ik gewoon. Gaat eens terug te kijken. De Verkrotte Droom, mensen.
Ja, ja, die brengt wel mooi in beeld hoe problematisch onze omgang met sociale huur op dit moment is in Nederland. Ja.
Ja.
Hey, laten we gaan afronden, want mensen willen ook weer verder met hun leven, denk ik. Hè? Hey, zit je nou te luisteren? Volgende week donderdag zijn we er weer. Met weer een bijzondere gast. Die gaan we later nog aankondigen. Wil je reageren op deze aflevering? Of heb je iets gehoord waar je het niet mee eens bent? Of wil je een nieuw onderwerp inbrengen waar wij het zeker over moeten hebben, wat jou betreft? Dat kan via vriendvandeshow.nl/linksdevolte. Kan je berichten inspreken ook via het microfoonknopje. Doe dat vooral. Maar je kan ons ook vinden op Instagram, YouTube, TikTok en Blue Sky. Tot slot wil ik nog even de redactie bedanken. Dat zijn Luc Rij van Productiesupport en onze fantastische vrijwilligers Frank Arling en Leonore van der Heijden voor onze content op de socials. We houden van jullie en ook voor jullie als luisteraar natuurlijk. Zie jullie volgende week weer. Blijf. Doei doei.
Tot dan. Doei. So all you bad folks, you must go.